In de kerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer: het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
Zin in sfeer en gezelligheid? Kom naar Brasserie Hardewold. Iedere dag open vanaf 9 uur. Voor koffie, lunch, diner of gewoon een lekker drankje. De perfecte stop naar je wandeling, je fietstocht of een van de activiteiten bij Hardewold Golf en Events. Iets te vieren? Van verjaardagen tot bedrijfsfeesten. Bij Brasserie Hardewold krijgt elke gelegenheid net dat beetje extra. Brasserie Hardewold, daar gebeurt het. Kom gezellig langs.
Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
Oh ja?
Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
Klinkt goed.
Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
Destiny. of truth. Weaving together a tapestry of our youth. Exploring the depths of who we truly are. Unveiling the secrets like a shooting star. Brush the canvas pristine. Emotions intertwine like a symphony's rise as we navigate the maze beneath the starlit sky. Every step we take, every breath we breathe, embracing our uniqueness, together we achieve. Love's intricate dance, our souls intertwine. In this poetic journey, our hearts align. In this song of from the heart.
Dinsdagavond op LOZ. Dit is Zeewolde kiest.
Goedenavond en welkom bij Zeewolde kiest. Het programma over actuele thema's en ontwikkelingen in Zeewolde. Vanavond, 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart... spreken we met informateur Ton Roerig over zijn adviesrapport... Een goede raad voor een open en betrokken gemeentebestuur. Mijn naam is Anja van Engen. De techniek wordt verzorgd door Deen Guldemond... en de redactie is in handen van Stanley Egger. Welkom, meneer Roerig. Voor de tweede keer informateur in Zeewolde. U heeft ruime bestuurlijke ervaring en sprak de afgelopen weken met alle partijen. Voordat we verder gaan. Dit gesprek is eerder opgenomen vanwege uw drukke agenda. Dus het gemeenteraadsbesluit over uw adviesrapport kon nog niet worden meegenomen. Op 16 april kreeg u officieel de opdracht van de raad. Wat hield dat precies in en hoe bent u te werk gegaan?
Ja, nou, de opdracht van de raad die bestond uit 5 delen. In essentie kwam het erop neer. Zorg dat je zicht krijgt op welke combinaties mogelijk zijn... voor een raadsmeerderheid en een daadkrachtig bestuur... wat in staat is om besluiten te nemen. En kijk bij alle partijen welke punten voor hun belangrijk zijn. Ongeacht of zij uiteindelijk in de coalitie komen of niet. Eigenlijk waren dat de 2 hoofdpunten. En wat expliciet uitgesloten was, was een raadsakkoord.
Okay.
Dat viel buiten de opdracht, zo moet ik het zeggen.
Oké, nou, klinkt best als een pittige opdracht.
Ik vond het een uitdagende opdracht, daarom vond ik het ook zo leuk om te doen.
Ja, wat is dan de uitdaging?
Nou, de uitdaging is dat die best wel breed is. Soms krijg je echt de opdracht, welke partijen met welke partijen klaar. Nu zat er eigenlijk door die inventarisatie van de belangrijkste punten... zit er eigenlijk ook al een stukje in wat je later in een formatieproces moet gaan doen. Dus als 3 partijen bijvoorbeeld zouden zeggen... we gaan samen met elkaar aan de slag... en je gaat dan ga je het formatieproces in... dan begin je dan eigenlijk de onderwerpen pas af te pellen. Maar hier gebeurt dat voor een deel dus ook al in de informatieopdracht.
En waarom denkt u dan dat daar zo voor gekozen is? Efficiëntie of gevoeligheden?
Ik denk gevoeligheden.
Ben ik nieuwsgierig.
Nou, ik denk dat de gedachte was, het zou best eens kunnen zijn... dat op sommige onderwerpen bepaalde partijen... die misschien wel een meerderheid zouden kunnen vormen... niet makkelijk met elkaar eens worden. Ja, en dat is in de lokale politiek niet onmogelijk.
Hoe is het proces verlopen?
Nou, ik ben met alle partijen 2 keer ben ik het gesprek aangegaan in 2 rondes. Daar had ik ze een aantal vragen meegegeven... die ik graag beantwoord wilde hebben van ze... Een van die vragen was, hoe kijkt u aan tegen de uitslag? En wat zou die uitslag volgens u moeten betekenen? 2, wat betekent die uitslag voor uw partij? En 3, wat betekent dat voor uw beschikbaarheid om deel te nemen in het bestuur? Daar zat de vraag bij, heeft u een wethouderskandidaat? Vond ik ook belangrijk om te weten. En uiteindelijk ook, wat vindt u belangrijk in de interactie tussen raad en college? Waar moet ik aandacht aan besteden, wat u betreft? En daar hebben we met elke partij dus 2 rondes gehad. Dus 1 ronde met alle partijen in eerste instantie. deels bij sommigen was dat ook een stukje kennismaking. En nog een keer een ronde met alle partijen. En vervolgens heb ik ook nog met een aantal partijen individueel of gezamenlijk gesproken.
Ja, want u heeft ook nog apart, geloof ik, met de VVD en Leefbaar Zeewolde gesproken. Als ik goed geïnformeerd ben, op 25 april. Hè?
Als u die datum zegt, zal het vastkloppen. Maar mijn agenda is dermate druk op dit moment dat ik hem niet uit mijn blote hoofd meer weet.
Nee. Maar wat is dan bijvoorbeeld de reden dat je dan een extra gesprek hebt met twee partijen?
Nou, eigenlijk, er ging iets aan vooraf. Namelijk op basis van de gesprekken die ik daarvoor had gehad, had ik het idee, volgens mij zou het het beste zijn als in ieder geval Leefbaar en VVD ook verkennen of ze samen iets zouden kunnen gaan doen als in het bestuur. Dat had twee overwegingen. Leefbaar is nog steeds de grootste partij, ook ondanks het verlies ten opzichte van de vorige keer. En de VVD is en een grote partij en ook nog eens een grote winnaar. In de zin van dat hij verdubbeld was.
Vier, hè? Zetels.
Dus ik had inderdaad zoiets van, weet je, het zou goed zijn als dat mogelijk is. Maar of dat mogelijk is, dat moet ook blijken aan de tafel. En dat had te maken met dat de ene partij uit de oppositie komt, de VVD. En de andere partij van een heel dominante positie in de vorige periode, namelijk de absolute meerderheid, kwam Leefbaar uit.
Is het dan ook begrip creëren voor elkaar dan?
Ja, dat, voor een deel gaat het daar wel om. Te snappen, eigenlijk door elkaars ogen te kijken, terug te kijken naar wat er gebeurd is. En wat dat gedaan heeft of heeft kunnen doen bij die ander. En op het moment dat je dat gesprek met elkaar kunt voeren en kunt, als het ware mee kunt voelen met die ander, kan dat een basis zijn voor, volgens mij snap ik nu waarom dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. En ik begrijp ook wat het met jou gedaan heeft en andersom. En daar moet dan vervolgens een conclusie uitkomen. En willen wij dat patroon ook, ik heb het een patroon genoemd hè, in het rapport, willen we dat patroon ook doorbreken? En daar zeiden deze beide partijen tegen, ja, dat willen we.
Oké. Ja, want in uw rapport schrijft u dat de oppositiepartijen de samenwerking in de afgelopen bestuursperiode als weinig constructief en weinig plezierig hebben ervaren. Mede door de absolute meerderheid van Leefbaar Zeewolde. Hoe bent u dan met dat signaal omgegaan?
Nou, mag ik eerst iets zeggen over dat gevoel tussen oppositie en coalitie? Hè?
Ja.
Eigenlijk overal in het land zie je dat er spanning zit tussen degene die aan de knoppen zitten en degene die mee mogen praten met degene die aan de knoppen zit, maar zelf niet aan de knoppen zitten. Dus met andere woorden, als je in de oppositie zit, zit je per definitie in een andere positie dan als coalitiepartij. Daar zijn wel tussenvarianten tussen, dat bijvoorbeeld wethouders bij alle fracties langsgaan, tussentijds, om gewoon eens te horen, wat leeft er bij jullie, ongeacht of ze nou in de coalitie of de oppositie zitten. Dat is hier niet de gewoonte. Dat is hier niet de traditie van oudsher.
Waarom niet?
Dat is denk ik historisch gegroeid. Ik zie het in meer gemeentes dat het niet gebeurt. Ik zie het ook in een aantal tegenwoordig wel gebeuren. Maar goed, dat wetende had ik zoiets. Volgens mij is het goed als die partijen eigenlijk over en weer snappen wat het doet in de dynamiek als je niet meepraat, als je niet meebeslist. En ik heb zelf ook, ik ben zelf ook wethouder geweest. Ik heb zelf ook ervaren hoe gemakkelijk je eigenlijk op de getalsmatige meerderheid van je coalitie kunt werken. En hoe risicovol het dan is dat je eigenlijk de oppositie, niet al te serieus neemt. Of noem ik het dan maar even in mijn woorden.
Is dat hier dan gebeurd, denkt u?
Ik denk niet dat dat ik denk niet dat de bedoeling was dat uitgedragen werd, dat die gedachte erachter zat. Maar het effect is denk ik wel geweest dat een aantal partijen echt het gevoel gehad hebben van, ik kan roepen wat ik wil, maar er gebeurt toch niks mee.
Nee, maar dat staat ook in uw rapport.
Dat is in ieder geval wat ik te horen heb gekregen en daarom heb ik het opgeschreven.
Ik vind dat best wel een ernstig signaal. Dan denk ik, raakt dat op een gegeven moment de democratie dan niet?
Dat is altijd ingewikkeld. Veel mensen denken dat democratie is, als ik gestemd heb, dan moet er wel iets met mijn stem gedaan zijn. Maar dat is niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is in de democratie dat er een meerderheid moet zijn die democratisch gekozen is, die primair, als je met coalities werkt, de coalitie vormt. Dat betekent niet dat je de oppositie per definitie moet negeren en mag negeren.
Nee.
Dat is niet het idee.
Maar u heeft dan toch signalen gekregen?
Ja, ik heb signalen gekregen dat men ervaren heeft dat er eigenlijk weinig tot niets gebeurde met de inbreng vanuit de oppositie. En dat is niet uniek, dat zeg ik nog een keertje, maar het is niet fijn. En zeker omdat Leefbaar en ChristenUnie, Leefbaar in zijn eentje al de meerderheid had en in combinatie met de ChristenUnie ook nog eens eigenlijk 3/4 van alle zetels had, versterkte dat effect. Want ook bij een gewone meerderheid, laten we zeggen de als Leefbaar er 6 had gehad en de ChristenUnie had er 4 gehad, hadden ze nog steeds de meerderheid. Maar dan had je een andere verhouding kunnen hebben. Maar zelfs dan kan er dat gevoel bij de oppositie ontstaan van ja, weet je, als ChristenUnie en Leefbaar het met elkaar eens zijn, dan hebben wij het nakijken.
En wat heeft u met dat gevoel gedaan, of met dat signaal?
Wat ik daarmee heb gedaan, is eigenlijk 2 dingen. Bespreekbaar gemaakt en het andere is opgeschreven.
En valt er dan iets op?
Ja, wat dan vooral opvalt, is dat eigenlijk alle partijen zeggen, ja, we herkennen het eigenlijk wel. We zien wel dat dit, zelfs onbedoeld, zo uit kan werken. En dat willen we doorbreken. En dat gaf mij ook het vertrouwen van, daarom heb ik het ook opgeschreven. Volgens mij is de bereidheid om dit niet door te zetten op deze manier, is aanwezig.
Ja, want u heeft in uw rapport dan 3 mogelijke coalities beschreven. Ja. 1 coalitie is Leefbaar Zeewolde, VVD en ChristenUnie.
Ja.
Geloof ik, hè? Ik proef een beetje dat de voorkeur is in het rapport. Kan ik dat zo stellen of niet?
Ik denk dat bij partijen het meeste vertrouwen bestaat dat dat een stabiel construct kan opleveren. En stabiliteit is in elk gemeentebestuur altijd belangrijk. Maar goed, of dat zo is, zal moeten blijken.
Ja, dan heb je 12 van de 19 raadzetels heb je dan. Dus dan heb je meerderheid. De andere coalitie is Leefbaar Zeewolde, VVD en ChristenUnie. En een mogelijke 4de partij. Dan zit je tussen de 13 en 15 raadzetels. En in het rapport wordt genoemd de coalitie VVD, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA. En dan heb je 11 raadzetels. Kunt u uitleggen waarom volgens u deze 3 opties de meest realistische opties zijn dan?
Ja, dat heeft wel te maken met de opstelling die de partijen zelf hebben gekozen voor aan de ene kant. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld ChristenUnie en Leefbaar zeiden, wij hebben ondanks de grote getalsmatige verschillen best heel goed samen kunnen werken. Leefbaar had natuurlijk die 10 zetels. ChristenUnie had een MA4. Ze hebben toch 2-2 het college gevormd. 2 wethouders van ChristenUnie, 2 wethouders van Leefbaar. En dat heeft ook naar hun eigen ervaring heel goed gewerkt. Ondanks dus dat verschil in de verkiezingsuitslag. Het tweede was dat ze zeiden, en we hebben ook echt ervaren dat we staan voor ons woord. Dus we zijn betrouwbaar gebleken naar elkaar toe. Betrouwbaarheid is voor elk college is dat heel belangrijk. Zeker als je stabiliteit in je gemeente wilt hebben, dan is betrouwbaarheid en voorspelbaarheid is een belangrijke factor. Die 2 partijen zeiden, wat ons betreft zouden we daar graag verder mee willen. Maar 1, dat kan niet met maar het aantal zetels wat we nu samen hebben, 8. En 2, we denken ook niet dat het goed is als we dat met zo min mogelijk extra partijen zouden doen. Dus het staat ook in het rapport. Leefbaar heeft bijvoorbeeld gezegd, als er een 4de partij bij zou komen, nou, dan zou bijvoorbeeld PvdA GroenLinks, een partij die van 0 naar 2 zetels is gegaan hier, die zou dan wat ons betreft best een interessante partner kunnen zijn. Maar het zou ook een ander kunnen zijn. Maar het kan ook de andere kant op werken. Want een partij die als 4de erbij komt, die is eigenlijk niet nodig voor de meerderheid. En dat is voor zo'n partij altijd een afweging. Vind ik het belangrijk genoeg om erin te stappen, terwijl ik eigenlijk niet nodig ben? Of voeg ik dan zo weinig toe en haal ik daarmee misschien ook politiek gezien zo weinig binnen, dat ik daarmee eigenlijk weinig te winnen heb en meer te verliezen?
Ik las in uw rapport dat als inderdaad een GroenLinks-PvdA zegt van, of dat besproken wordt, dat zij daar ook best wel voorwaarden aan stellen dan.
Ja.
Is dat dan, ja, juist om die positie dan te krijgen, zeg
ja,
maar? Of wat is dan? Is
ik dat weet natuurlijk niet wat hun beweegt om die eisen te stellen. Maar ik vermoed dat het voor hun in ieder geval een opmaat zou zijn naar toch een wending van het beleid. Want ze hebben dat heb ik ook geschreven. Zij zeggen, volgens ons zouden een aantal dingen echt anders moeten. En daar hoort bij dat tot uitdrukking gebracht wordt vooraf, dat daartoe echt de bereidheid is. Niet alleen gezegd wordt, maar dat het ook ergens uit blijkt. Nou, dat is hun standpunt.
Oké. U heeft de zogenaamde kroonjuwelen, speerpunten kun je het ook noemen, van de verschillende partijen in kaart gebracht. Wat viel u daarin op?
Nou, wat het meest opviel, dat er eigenlijk op heel veel punten overeenstemming is. Bijvoorbeeld dat eigenlijk iedereen vindt het belangrijk dat de sociale cohesie bevorderd wordt. Zeg maar het sociale verband in de samenleving, noem ik het maar even. En dat is ook kenmerkend overigens voor steden en gemeentes die betrekkelijk korte historie hebben, zie je vaak dat dit een behoefte is die naarmate zo'n gemeenschap groeit, belangrijker wordt.
Niet het individu, maar elkaar meer leren kennen.
Ja. Ja, en gelegenheid daarvoor bieden. En de ene partij zegt dan, daar hebben we plekken voor nodig en dan moet je wat geld voor vrijhouden. Anderen zeggen, het is überhaupt belangrijk en laten we daar oog voor hebben. Dat is een belangrijke overeenkomst die alle partijen hebben. Ik denk ook dat er op een aantal andere vlakken ook echt wel veel, nou ja, een vergelijkbare blik is. Waar het spannend wordt, is denk ik, hoe moet Zeewolde zich op lange termijn ontwikkelen als het op de echte lange termijn gaat.
En dan gaat het om?
Dan gaat het om ruimtelijke ordening, woningbouw. Om woningbouw. Waar bouwen ten koste van wat wel of niet bouwen, op welke plekken wel of niet bouwen. En als je het alleen terugbrengt naar bouwen, is het net eigenlijk te weinig. Het gaat eigenlijk uiteindelijk om de vraag, wat voor gemeente wil Zeewolde zijn als we 20, 30 jaar verder in de tijd zijn?
En daar zitten meer onderlinge verschillen.
Daar kijken partijen echt verschillend naar. Ja.
In uw rapport tipt u dat aan. Ik kreeg even de indruk, u negeert het gewoon en denkt, nou weet je, dat is nu gewoon nog niet aan de orde. Dat zien we dan over 4 jaar wel weer. Is dat een juiste conclusie van mij of is dat te kort door de bocht?
Nee, het is te kort door de bocht, maar ik snap wel waar die gedachte vandaan komt. Ik heb natuurlijk aangegeven dat in de bouwplannen die nu in de pijplijn zitten, om maar zo te zeggen, het op korte termijn eigenlijk niet echt enorme problemen zou veroorzaken. Maar voor de plannen voor de toekomst moet je nu de komende jaren ook al iets doen. Als je in 2035 wilt bouwen, dan moet je nu nadenken over waar wil je dan bouwen en wat is daarvoor nodig en hoe komen we daartoe en welke partijen hebben we daarbij nodig buiten onze gemeente. Denk aan de provincie, denk aan het Rijk, denk aan de buurgemeentes, waterschappen. Die heb je allemaal nodig in zo'n proces. En op het moment dat je daar nu niet over na gaat denken, ga je daar in 2035 niet de antwoorden op klaar hebben.
Dus je moet er toch wel een beetje rekening mee houden.
Je moet er rekening mee houden, ja.
Zat er nou ook echt iets tussen waarvan u denkt, nou, dat zou wel eens een echt breekpunt worden onderling?
Ja, kijk, ik ben niet zo zeg maar voor breekpunten. Sowieso denk ik, het begint bij het goede gesprek. Mm-hmm. En snappen wat de ander, welke overweging de ander heeft om dingen te vinden of te roepen. Maar een van de speerpunten, het zal u niet verrassen, denk ik, is het ontmoetingsbos.
Dat
is een aantal keren genoemd. Het G-gebied, het ontmoetingsbos, is een aantal keren genoemd door meerdere partijen.
Houdt u daar dan rekening mee?
Ja, daar hou ik rekening mee dat daar informatieperiode wel eens over gesproken zou moeten worden. Schat ik in.
Ja, want u adviseert ook een proces waarbij Leefbaar Zeewolde, VVD en ChristenUnie met elkaar gaan onderhandelen over een coalitie. En u noemt als belangrijkste argumenten dat deze combinatie de grootste draagkracht heeft en het meeste vertrouwen biedt voor een stabiel bestuur.
Ja.
Nou, tegelijkertijd zijn er ook wel wat nuances, hè? Want Leefbaar Zeewolde verloor bij de verkiezingen 5 zetels, is gehalveerd. En de ChristenUnie verloor 1 zetel. Nee, dus dan heb je het over 25%.
Zeker.
Doet deze combinatie volgens u dan wel voldoende recht aan de verkiezingsuitslag?
Ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk niet aan mij om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Dat is aan de partijen. Als informateur is je rol in die zin ook vooral inventariseren, ophalen en vragen stellen over wat men dan inbrengt. Maar ja, ik denk dat dit wel recht doet aan de verkiezingsuitslag. 1, omdat Leefbaar nog steeds de grootste is. En een kwart van de kiezers heeft daarop gestemd. 2, omdat de ChristenUnie met 3 zetels nog steeds relatief in dit krachtenveld een relatief grote partij is. Als je kijkt, 5-4-3-3 en dan 2-1-1. Dat is natuurlijk een relatief krachtenveld waarbinnen dan de ChristenUnie met zijn 3 zetels nog steeds wel een serieuze plek inneemt. De VVD is wel gewoon verdubbeld. En die verdubbeling, ik denk dat die vertaald kan worden naar toch deze constructie.
Maar Zeewolde Liberaal zal ook zeggen, ja, wij zijn ook verdubbeld.
Ja.
Die zijn van 1-3 gegaan. Zij zitten niet in het
advies. Nee, dat klopt. En wat je in zo'n informatiefase ook doet, is hoe kijken jullie naar elkaar, naar elkaars partijen? En een aantal mensen hebben gezegd, de combinatie VVD-Zeewolde Liberaal zou voor ons een te groot liberaal blok zijn. Dat is het ene argument wat ik gehoord heb. Het andere is ook wel dat mensen gezegd hebben, ja, Zeewolde Liberaal heeft onder andere in campagnetijd ook wel stellingen betrokken en standpunten uitgedragen die soms haak stonden op wat ze eerder zeiden.
Zoals?
Nou, de voorbeelden die ik daarover hoorde gingen met name over volgens mij het ontmoetingsbos en gingen over uitplaatsen van de sportvelden. Volgens mij, nou, een paar gaat me ook niet zeer. Kijk, in mijn rol is het ook niet zo heel relevant welke onderwerpen het exact zijn. Als dat maakt dat mensen zeggen, ja, maar daar hebben we grote aarzelingen bij die partij. Ja, dan is dat wel een gegeven waar je rekening mee hebt te houden. Dat betekent niet dat het in beton gestort is, dat het dus per definitie nooit kan. Maar ja, uiteindelijk moeten partijen zeggen, wij willen wel met elkaar gaan verkennen of we in staat zijn om een coalitie te gaan vormen.
Ja.
En ten aanzien van Zeewolde de Liberaals bestaan daar gewoon ook bij een aantal partijen echte twijfels over. Why didn't you call me? I've been sitting here by the phone. Why didn't you call me? I've been pacing all night long. I never heard you ring, sitting here listening. All I hear is a heart that's missing your loving. Why didn't you call me? Oh yeah. Why didn't you kiss me? My lips have been doing without. Why didn't you kiss me? That's part of what loving's about. I never had enough squeezing and holding, but you're like a drug, and baby, I'm jonesing your loving. Why didn't you call me? Oh yeah. Baby, 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 you know I'm crazy. Baby, 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 my heart is breaking. Now pick up the phone, come on home. I'm tired of living sad and alone. Need your loving. Why didn't you call me? Yeah. Oh, why didn't you call me? Why didn't you call me? Ooh, yeah. Oh, sitting around, why didn't you call me? Oh, yeah. Why didn't you kiss me? My lips have been doing without. Why didn't you kiss me? That's part of what loving's about. I never had enough squeezing and holding, but you're like a drug, and baby, I'm jonesing your loving. Why didn't you call me? Oh yeah.
Van 8 tot 9 is dit Zeewolde kiest.
We hadden het net even over het advies van de drie partijen en dan mogelijk een vierde erbij. Waarom adviseert u dan dat je de drie partijen, dus Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en VVD, om aan het begin van de formatie eerst te bekijken of er een vierde partij bij betrokken kan, bij de gesprekken betrokken moet worden? Dus waarom deze route?
U noemde eerder al dat PvdA GroenLinks voorwaarden stelde in het proces. Ik denk als ze dat niet hadden gedaan, dan zou het wel eens hebben kunnen zijn dat ik zou geadviseerd hebben, kijk eens of je met deze vier kunt formeren. En dat begint dan bij de vraag, willen we dat? Door het feit dat zij als enige partij aan de voorkant behoorlijk expliciete voorwaarden stelden, was dat niet de meest logische variant om voor te stellen. Ik heb vervolgens gedacht, ga je dan terug naar alleen maar drie? Zeg je drie is drie, succes ermee? Of vind je het toch te belangrijk om die vraag niet zomaar te parkeren? En ik heb geoordeeld, die vraag moet volgens mij expliciet op tafel komen. En daar moeten die drie partijen expliciet een antwoord op gaan geven voor zichzelf. Zien wij een vierde partij hierbij wenselijk? En zo ja, welke partij zou dat moeten zijn?
Heeft u daar al enig idee bij?
Nou, ik denk dat er echt wel aan de ene kant aan de andere kant bij hoort. Met drie partijen onderhandelen is ook al een uitdaging. Met vier partijen is die uitdaging nog iets groter. En als die vierde partij verder weg ligt van een aantal andere partijen, dan gaat dat extra inspanning kosten in zo'n formatieproces, met extra onzekerheid of je eruit gaat komen.
Ja, want we zijn best al een tijdje onderweg, geloof ik, hè? Hier
ja.
In Zeewolde.
Ja, absoluut.
Toch, als je naar andere gemeentes kijkt.
Ja, dat klopt. Zeewolde is een van de gemeentes waar nu de informatiefase tot de afronding komt. En dat de formatiefase nog gaat starten. Dat is niet overal het geval. Het heeft ook te maken met dat in sommige gemeentes is er heel snel onderhandeld. Heel snel zelfs is de informatiefase overgeslagen in een aantal gemeentes. Het is gewoon gezegd, ja, we gaan gewoon met z'n drieën praten. En wij vinden dat het kan, zei de grootste partij. Nou, dan heeft iedereen zich eigenlijk geconformeerd. Er zijn ook gemeentes die gezegd hebben, ja, weet je, we willen eerst wel eens even heel goed kijken, wat zijn nou de issues waarover mogelijk zodanige verdeeldheid bestaat, dat we eigenlijk niet in staat zijn om, als we dat niet aan de voorkant beantwoorden met elkaar, te komen tot een coalitieverband wat kansrijk kan zijn in een formatie.
Heeft dat dan een beetje te maken met de bestuurscultuur, hè? Want u schrijft dat de oppositiepartijen zich in de afgelopen periode vaak niet serieus genomen voelden. Is dat dan dat u zegt, nou, u zegt dan ook, hè, er is een andere bestuurscultuur nodig over de grenzen van coalitie en oppositie heen? Als ik het rapport goed gelezen heb. Wat moet er dan volgens u concreet veranderen in de manier waarop politiek wordt bedreven in Zeewolde?
Nou, ik denk dat er kansen liggen om de raad op een andere manier te betrekken dan als, ja, ik noem het altijd een besluitvormingsmachine. Wat het traditionele model was, ambtenaren en college, die gaan een plan bedenken, zeggen dan dit is het beste plan, dat leggen we bij de raad neer en zeggen we tegen de raad, zeg maar ja. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Dat is eigenlijk hoe het heel lang gewerkt heeft in heel veel gemeentes. Dat had ook te maken met dat heel veel besluiten eigenlijk behoorlijk concrete besluiten waren. Als je nou kijkt, sinds 2006 zijn er steeds meer taken overgekomen naar de gemeente waar echt beleidskeuzes voor gemaakt moeten worden. Waar beleidsruimte in zit en waar ook het gesprek over hoe willen we omgaan met de ruimte die we krijgen belangrijk voor is. En als je dat soort taken volgens dat oude model zeg maar doet, dan kom je met een uitkomst van een proces bij de raad. Zeg je tegen de raad, wij hebben heel goed nagedacht, dit is echt het beste. Terwijl die raad die zegt, ja, we willen heel graag meedenken. Dus stel ons in staat om eerder in het traject mee te denken met jou, met jullie, met zowel de ambtenaren als het college, over wat goed zou zijn.
Maar we hebben in Zeewolde het BOP-model, hè? Ja. Dus beeldvormende avond, oordeelsvormende avond en besluitvormende avond, als ik het goed zeg.
Ja.
Moet je dan naar een ander model? Ik probeer het even te begrijpen.
Ja, ik geloof nooit zo dat de modellen de oplossing zijn voor het probleem, als ik heel eerlijk
of
ben.
Of moeten ambtenaren andere manieren de informatie gaan, nou, ik roep maar even wat, het nee, gaan aanleveren. Waar gaat het veranderen dan? Waar moet je het dan veranderen?
Als gebeurt wat ik voor ogen heb,
ja, spannend.
Is nog maar de vraag. Dan gaan zowel de ambtenaren als het college gaan eerder met de raad in gesprek. En dat doen ambtenaren via het college. Ja. Want zo werkt dat nu helemaal in ons systeem.
Ja.
Maar op het moment dat je eerder in gesprek gaat, ga je bijvoorbeeld zeggen, wat zijn belangrijke uitgangspunten voor ons komende toekomstige beleid?
Meer kader.
Meer kaderstellend. En formeel hebben de kaderstellende rol, de controlerende rol, ja, en de volksvertegenwoordigende rol.
Dat is de rol van de gemeenteraad.
Ja. Maar in heel veel gemeenten zie je dat het resultaat eigenlijk is dat die kaderstellende rol zich beperkt tot besluitvorming.
Aha. Maar hoe ga je dat dan borgen?
Ja, borgen. Uiteindelijk is het, je moet het doen.
Ja, maar waar doe je dat dan in het proces?
Nou, ik denk dat dit in het formatieproces een belangrijk onderwerp zou moeten zijn. Hoe daar invulling aan gegeven wordt. En ik denk dat daarbij de niet-coalitiepartijen een belangrijke rol moeten gaan spelen.
Is het dan, maar hoe bewaak je zoiets dan? Ik probeer me dan die gemeenteraadsvergaderingen voor te stellen. Ik denk, hoe ga je dat aansturen? Is dat dan een rol ook bij de Griffie? Of is dat dan ook een rol bij de gemeentesecretaris? Ja. Want je moet dat ergens, moet je dat wel gaan.
Nee, dit,
ligt
dit,
het anders?
Dit raakt alle spelers in dat veld. Dus ook de Griffie, ook de gemeentesecretaris, de ambtelijke organisatie, de wethouders. En ook de raadsleden, ook die niet in de coalitiepartijen zitten. Het gaat van iedereen iets vragen. Ook die wel in de coalitie zitten overigens. Maar ik bedoel, dat geldt niet alleen voor de coalitiepartijen, maar ook daarbuiten.
Hoe organiseer je dat dan?
Dit is echt oefenen. Gaan doen. Oefenen. Je moet gaan doen. Elke vierjaarsperiode komen er weer nieuwe beleidsvisies tot stand. Een woonvisie, een welzijnsvisie. Allerlei dingen komen elke keer weer opnieuw in de cyclus terecht. In de 4 jaar. Mijn advies is, pak nu eens een proces waarbij je eigenlijk vrij gemakkelijk aan het begin kunt zeggen, wij gaan nu eens even ervaren hoe het is om dat op een andere manier te doen dan we traditioneel hier doen. En dat betekent dat je eerder het gesprek aangaat, joh, we gaan iets doen op het gebied van, vul maar in. We willen graag eens met jullie in gesprek over, hoe zou dat kunnen? Op welke manier? Hoe kijken jullie daarnaar? Wat
en
vinden
wie zijn jullie
belangrijk?
Dan? De ambtenaren of dan de gemeenteraadsleden?
De gemeenteraadsleden.
Oké.
Okay. Ambtenaren kunnen wel voeding geven aan dat proces.
Ja, die doen de inhoud, ja, denk ik, ja.
Nou ja, die bereiden in ieder geval dingen voor. En ja, op het moment.
Ik probeer het te begrijpen. Ik denk, hoe werkt dat dan?
Nou, ik heb het zelf regelmatig mogen doen.
Ja, kunt u een voorbeeld geven?
Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld een duurzaamheidsprogramma ontwikkeld in Hilversum destijds. Waarbij ik in een heel vroeg stadium heb gezegd, we hebben nog helemaal geen idee over wat we gaan doen. Maar we gaan eerst eens met partijen zitten die hier ideeën over hebben. In de samenleving, in de raad, komt allen. Zijn we gesprekken gaan voeren? Kwamen ideeën voorbij? Ja, maar je zou ook dit, je zou ook dat. Heb je hier ook aan gedacht? En dan ontstaat er een soort brei aan ideeën. En vervolgens ga je vanuit die brei aan ideeën, ga je elementen pakken en zeggen, goh, wat vinden jullie, als ik dit zo over allemaal een beetje hoor, dan kunnen we met deze punten aan de slag. Klopt dat? He, want die vraag moet je ook stellen aan degene die mee praten. Zien jullie dat ook zo?
Is het dan een soort avond, een brainstormavond, waarbij iedereen gewoon een beetje, hè, ik doe dit, jij dat. Iedereen mag komen die, ja, die onderdeel van het geheel, van het onderwerp is dan, denk ik.
Ja, het heeft wel een meer brainstormend karakter, mm-hmm, dan je in het traditionele beleidsproces hebt.
Okay.
Het traditionele beleidsproces is, we bedenken iets, we leggen het voor, dan krijgen we nog een paar vragen erover en dan zeggen we, leggen we uit waarom dat toch een heel goed voorstel is. En daarna mag de raad ja zeggen.
Oh, dus als de coalitie dit en de gemeenteraadsleden, de huidige gemeenteraadsleden, dit een goed idee vinden, dan gaat dat gemeentehuis echt dan nog wel een beetje buiten dat het fysiek verbouwd gaat worden.
Ja, ook nog.
Op dat terrein ook nog wel even op zijn grondvesten schudden.
Nou, grondvesten schudden. Ik denk dat het voor iedereen leuker wordt, als ik eerlijk ben. Mijn ervaring is in ieder geval dat iedereen het leuker vindt als ieder in zijn eigen rol en eigen verantwoordelijkheid meer ruimte krijgt om mee te denken, in te brengen. En daar, kijk, je kunt nooit alle ideeën één op één uitvoeren. Zo werkt het ook niet. Nee. Maar wel bij elkaar brengen en vervolgens daar de lijnen uithalen die je volgens het groepsproces belangrijk vindt.
U adviseert de drie partijen om over een aantal thema's afspraken te maken. Maar een van de belangrijkste thema's lijkt een beetje ons inziens te ontbreken. De communicatie naar en betrokkenheid van inwoners. Hè? Want tijdens de verkiezingen was dit volgens velen, ook politieke partijen, juist een veel besproken onderwerp. Is dit punt volgens u nog steeds belangrijk voor de partijen of niet? Of waarom lees je dit nergens in het advies?
Ja, u leest het niet in het advies omdat het niet heel prominent in de gesprekken naar voren is gekomen als een groot probleem.
Nou, terwijl als wij in de studio mensen interviewen en tijdens de raadsvergadering, verkiezingen, dan is het altijd de communicatie. De communicatie naar de burger toe, vanuit de gemeente, gemeenteraad.
Nee, en natuurlijk zijn er altijd dingen te verbeteren, ook op zo'n vlak. Buiten kijf. Alleen, als je in die gespreksrondes vraagt naar wat zijn je top 3 prioriteiten, en je krijgt er 3 tot 8 gemiddeld genomen per partij, dan staat niet bij iedereen bovenaan de communicatie.
Ah, bijzonder.
Maar communicatie is wel een belangrijk middel.
Nou, lijkt mij ook.
Maar het is geen doel. Het is geen doel in zich. En dus het gaat veel meer over op welke manier ga je beleid tot stand laten komen en hoe ga je dat uitdragen. En dat uitdragen, dat kan ook in dat proces wat ik net beschreef, hè, wat ik zelf heb ervaren in Hilversum. Mm-hmm. Op het moment dat je partijen uitnodigt om mee te denken, aan tafel te komen in het stadium dat je mee kunt denken, dus vroegtijdig, dan ga je op een andere manier participeren. En natuurlijk, de een heeft daar meer interesse in bij een bepaald onderwerp en de ander minder. Dat is allemaal mooi en aardig. Maar uiteindelijk, als je dat op die manier zou gaan doen, en je kunt dat niet bij alles doen, maar bij sommige processen wel degelijk, dan ga je op een andere manier de interactie hebben met die samenleving.
Ik begrijp dat. Ik weet ook, verandering creëert altijd tegen. Hè? Dan krijg je altijd een soort van tegenreactie. Als je dit nu wil, hè, als je dit voor ogen hebt, dan kom ik er nog één keer op terug. Hoe borg je dat dan? Hoe zorg je nou? Want communicatie, nou, dat komt dan ook toch iets minder terug in het advies. Ja, hoe kun je dat dan gebeuren.
Ik geloof nooit zo in structuren en we gaan het vanaf nu zo doen. Je moet het doen en het moet naar meer smaken.
Okay.
En mijn ervaring is, als je het eenmaal doet en mensen ervaren, hey, maar dit gaat dus echt anders, dan gaat het naar meer smaken. Hm. En ik ben ervan overtuigd dat als dat eenmaal tot stand komt, dan gaan ook het college en ambtenaren gaan denken, hoe kunnen we dat ook bij dat andere proces doen? hey, dat is interessant. Zullen we dat eens even proberen daarbij? En nogmaals, dat kan niet bij alle onderwerpen. Hè? Ik wil ook niet de illusie wekken dat alles vanaf nu alleen maar tot stand gaat komen op die manier.
Nee.
Maar er zijn een aantal processen en ik denk een paar prominente processen waarbij je dat heel goed kunt doen.
Kunt u eentje noemen?
Nou ja, als je het hebt bijvoorbeeld over, we hadden het net over de toekomst van deze gemeente. Mm-hmm. Ja, je kunt inwoners ook de vraag stellen, willen jullie meedenken over hoe het zou moeten zijn, hoe de Zeewolde in 2060 ervoor zou moeten staan?
Ja, want u adviseert ook in uw rapport om maatschappelijke organisaties en inwoners eerder te betrekken bij beleidsthema's. Is dat daarom?
Ja, dat heeft wel diezelfde achtergrond. Want zorg dat je tijdig in verbinding bent met degene die geconfronteerd gaan worden met je beleid. Of daar voordeel van hebben, of juist nadeel van hebben, tegenaan kunnen lopen. En wat je vaak ziet als je op de oude manier beleid maakt, dan kom je vaak in de uitvoeringsfase loop je er tegenaan dat er weerstanden zijn. Dat mensen niet snappen wat de achtergronden van de keuzes zijn geweest. Op het moment dat je mensen de kans geeft om daaraan mee te doen, is de kans dat het dus begrip geeft. Oh ja, maar ja, die afweging hebben ze eerder gemaakt en dat is om die reden niet gebeurd. Dan gaat het anders werken. En natuurlijk niet alle inwoners gaan meedoen. Zo werkt het ook niet. Maar diegenen die zeggen, ik had graag mee willen denken, die krijgen die kans dan meer dan op het moment dat je zegt, wij gaan eerst heel goed nadenken, daarna komt er een plan uit en dat plan gaan we doen.
Dat is toch ook een heel groot stuk communicatie?
Ik vind communicatie is heel snel. Ik vind, er zijn twee dingen waar in Nederland iedereen ja tegen zegt.
Ja.
Meer communiceren en meer samenwerken.
Ja, participeren is ook zo'n woord tegenwoordig.
Klinkt fantastisch.
Klinkt zo mooi, participeren. Maar hoe dan?
Maar de praktijk is dat het heel vaak, als je niet uitkijkt, blijft het bij mooie woorden.
Ja.
Omdat ze, zoals ik dat noem, dan blijft het instrumenteel. Dan ga je iets doen omdat het een soort kunstje is. Terwijl op het moment dat je overtuigd bent dat het van belang is dat je vroegtijdig invloed kunt uitoefenen op dat beleid, dan heb je een andere houding dan we moeten beter communiceren. En ik vind persoonlijk dat te vaak in Nederland, en bij tal van onderwerpen ook landelijk, gezegd wordt we moeten beter communiceren. Ja, niemand gaat dan zeggen laten we dat vooral niet doen.
Nee, dat is waar. Dat is waar.
Maar is het de oplossing voor alles? Ik vraag hem af.
Ja.
Get over the river, just one more step to the other side.
Dit is Zeewolde kiest.
Na het raadsbesluit, we zenden deze uitzending iets later uit, hè, wordt u waarschijnlijk benoemd tot formateur. Hoe gaat u in die volgende fase te werk?
Ik durf dat voorschot nog niet te nemen, hoor. Ik wacht graag af wat de raad gaat doen. 1, met het advies. En 2, of ik daadwerkelijk die vraag krijg. Maar stel dat ik die vraag zou krijgen. Ik heb aangegeven dat ik daarvoor beschikbaar wil zijn. Mm-hmm. Dus mocht men die vraag stellen, ben ik daarvoor beschikbaar. Dan gaan we eerst beginnen met die vraag over die vierde partij. Als het advies althans overgenomen wordt op dat punt.
Ja, dat is nog even dan afwachten.
Dat was stap 1.
Ja, de raad die streeft ernaar om voor de zomer nieuwe wethouders te benoemen. Is er dan ook nog wel een risico dat zo'n formatie vastloopt?
Per definitie.
Ja. Oh, en begin je dan weer helemaal opnieuw? Ik bedoel, wat is dan het vervolg?
Nee, je begint nooit echt opnieuw. Want er zijn dan dingen gebeurd die van belang zijn voor het vervolg. Dus je ziet dat wel eens in het land gebeuren, dat het echt gespaak loopt. Dan heeft het echt impact op het vervolg. Want dan zijn bijvoorbeeld twee partijen zo scherp naar elkaar toe geweest, dat ze besloten hebben, wij gaan niet samen. Dus dan heeft het per definitie ingevolgen daarna. Ja. Maar ik had natuurlijk dit niet geadviseerd als ik zou denken dat het daarop uitdraait.
Waarom heeft u de opdracht aangenomen, Zeewolde, om daar informateur te worden?
Nou, eigenlijk om dezelfde reden waarom ik die vraag 4 jaar geleden ook heel interessant vond.
Ja.
In een volkomen andere situatie dan nu, politiek gezien.
Ja,
namelijk een landslide, om het maar zo te zeggen. Een absolute meerderheid voor 1 partij. En die zeiden, we willen het niet alleen gaan doen. Nou, dat vond ik op zich al een mooie uitdaging. En wat het heeft opgeleverd is in ieder geval een stabiel bestuur in 4 jaar tijd. Toen ik de vraag kreeg, zei ik, nou ja, ik zie dat de situatie heel anders is. Dat maakt het voor mij ook leuker, als ik eerlijk ben, uitdagender. Dus daar zou ik wel voor willen gaan. En ik zou dan als inzet willen hebben dat ik in staat ben om bij te dragen aan een stuk stabiliteit van het gemeentebestuur in Zeewolde de komende 4 jaar.
En een stukje bestuurscultuurverandering proef ik dan toch ook wel heel erg in uw rapport.
Ja, maar dat is wel ontstaan door het proces. Ik ben niet de man die door heel Nederland gaat om overal te vertellen dat je het op deze manier moet doen. Maar dit is wel ontstaan door de gesprekken die ik in die eerste en tweede ronde gehad heb. Dat ik dacht, volgens mij ligt hier een kans in combinatie met die 12 nieuwe raadsleden, die voor een deel niet nieuw zijn, maar wel grotendeels wel. Dat je hebt nu een uitgangssituatie die kansrijk maakt dat je een stukje verandering kunt beginnen. En als dat naar meer smaak gaat, dat leiden tot meer verandering, is mijn voorspelling.
Is dat dan ook waarom u zegt van, ondanks de kritiek van de oppositie van, nou, we voelen ons niet helemaal serieus genomen, dat u toch weer zegt, nou, ik ga toch deels weer terug een beetje naar de oude situatie, Leefbaar ChristenUnie, en tenminste als voorkeur. Dat u zegt van, omdat we ook 12 nieuwe gemeenteraadsleden erbij hebben, zie ik toch wel wat meer mogelijkheden? Zeg ik het dan verkeerd?
Ja, ik zie het ietsjes anders. Ik moet even goed zoeken hoe ik dat moet verwoorden. Er is een heel breed besef dat het anders zou moeten kunnen dan het afgelopen periode is gegaan, dan wel is ervaren.
Door iedereen?
Door iedereen.
Door
en elk in zijn eigen rol. Elk in zijn eigen positie. In combinatie met die 12 nieuwe raadsleden acht ik de kans groot dat als die analyse van de mensen klopt, van weet je, we willen het echt anders, als dat breed gedragen wordt, dan kun je in combinatie met 12 nieuwe mensen, kun je daar makkelijker naartoe werken dan als er nu 3 nieuwe raadsleden bij kwamen. Het gros ging door en de enkele nieuweling. Tegelijkertijd, dat is geen garantie. Het is niet zo dat omdat er 12 nieuwe raadsleden zijn, gaat dat even lukken. Dus je moet wel echt nadenken over hoe ga je dan die vernieuwingskracht, noem ik het dan maar even, hoe ga je die benutten in dit proces op een goede manier? En ik denk dat dat kan.
Aan het einde van uw rapport doet u een opvallende oproep over houding, gedrag en onderlinge waardering. Hoe kwetsbaar zijn de politieke verhoudingen in Zeewolde op dit moment?
Nou, misschien mag ik even of iets zeggen over waarom ik dat heb geschreven.
Ja, nou, dat mag ook. Waarom doet u dit?
Ja, ik heb geconstateerd in de gesprekken dat er heel veel over elkaar werd gevonden, gezegd, maar weinig gevraagd. En als ik dan zei, goh, heb je die ander wel eens gevraagd waarom die dat deed? Of wat hij daarvan vond? Of waarom hij zo doet? Dan kreeg ik vaak, nee, maar ik weet al waarom die ander dat zo doet. En dat heb ik niet 1 keer gehoord, maar dat heb ik diverse keren gehoord. En toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als in die verandering waarvan ik denk dat die kansrijk is, in plaats van geconcludeerd wordt over de ander gevraagd wordt, goh, hoe kijk jij hiernaar? En als je dat combineert met wat ik eerder vertelde over die andere werkwijze, dan nodigt die ook meer uit om die vraag te stellen. Want op het moment dat je nieuwsgierig bent naar hoe kijk jij naar dit onderwerp, dan krijg je een ander gesprek. Maar als je zegt, ja, jij zal het wel niks vinden, want jij zit of in de oppositie, of jij zal het wel niks vinden, want in het verleden hebben jullie ook een keer dit of dat.
Je vult het in.
Dan vul je het in. En ik denk dat er inmiddels een soort van, ik heb het dan toch maar een soort van patroon genoemd, een soort van patroon is ontstaan waarbij men denkt te weten wat de ander vindt en waarom die doet wat die doet. We hadden het eerder over dat gesprek tussen VVD en Leefbaar. Dat ging volgens mij ook voor een deel over, goh, als jij dat zo beleefd hebt, dat ben ik me helemaal niet bewust geweest. Oh, nou, hoe zou je erachter kunnen komen hoe iemand iets beleeft? Stel hem of haar de vraag. Hoe is dat voor jullie? Hoe ervaren jullie dit? Wat kunnen of willen jullie bijdragen? En elke politieke partij heeft de optie om te zeggen, jongens, ik hou de kaarten tegen de borst, ik doe niet mee. Dat mag altijd.
Ja.
Maar ik denk dat er meer zin en behoefte is om dat niet te doen.
Is er ook nog iets waarvan u zegt, dat wil ik nog wel even kwijt?
Ik vond het met alle partijen, ook de partijen die uit de oppositie kwamen, hartstikke leuke gesprekken. Dat wil ik echt beklemtonen. En dat is echt wel een verschil met 4 jaar geleden, zeg ik eerlijk.
Ja? Ja. Wat is het grote verschil dan?
Ja, toen waren toch een aantal partijen natuurlijk heel erg terneergeslagen. Misschien wel verbijsterd over de grote overwinning voor Leefbaar. En in de combinatie met ChristenUnie, dat wat ik dan toch maar noem even de partijen die toen tegen datacenter waren, zo'n groot deel van de stemmen kregen. En dat heeft bij die andere partijen echt erin gehakt. En ik denk dat daardoor die beginsituatie, dat die eigenlijk nog een beetje verbijsterd en in de rouw waren.
Is het dan ook dat je, als je die ervaring of die beleving hebt gehad, dat als je dan nu denkt, ha, die anderen zijn gehalveerd, nu is het mijn kans?
Ja, kijk.
Dat je daar een beetje last van kan hebben?
Ik heb geschreven, het kenmerk van lokale politiek is, het is mensenwerk. En mensen hebben ook nog wel eens een neiging om op zo'n manier ernaar te kijken.
Ja, u zegt politiek is 100% mensen, zei u toch?
Ja, absoluut. En zeker lokale politiek, nog meer dan landelijk, gaat het echt om menselijk gedrag. Mensen die op elkaar reageren of elkaar in staat stellen om mee te doen, elkaar te helpen. En ik denk wel dat er zit bij een aantal mensen, zat zeker bij die uitslag, natuurlijk wel zoiets van, even een beetje de normalere verhoudingen. Nou, ik denk dat dat niet alleen geldt trouwens voor degene die gewonnen hebben en in de oppositie zaten, maar dat misschien zelfs wel geldt voor een aantal partijen die in de coalitie zaten.
U bent ook wethouder geweest. Wat kan Zeewolde dan leren als je het hebt over het proces en over de toekomst van Zeewolde, waarvan u zegt, nou, daar kan ik wel een bijdrage in leveren?
Ja, dan ga ik even met u terug. Ik ben wethouder geweest in zowel Zoetermeer als in Hilversum. Mm-hmm. Zoetermeer in een groeifase, Hilversum in een krimpfase. En dat maakte heel veel verschil voor hoe je om moet gaan of omgaat, kunt gaan met je toekomstperspectief. En Zoetermeer heeft heel erg gekeken naar wat voor stad zouden wij willen zijn. Het is daar een stedelijke omgeving, hè. Wat voor stad zouden wij willen zijn op de langere termijn? Wil je, half Den Haag vormen? Wil je net zo groot zijn als Leiden of Delft? Of wil je eigenlijk meer een dorpscultuur proberen te houden, ondanks het stedelijke karakter? En daar is een heel open proces geweest waarbij inwoners uitgenodigd werden in tenten, in wijken. Denk mee, praat mee. Een proces wat heel erg verbindend heeft gewerkt op waar zouden we naartoe willen met Zoetermeer op lange termijn. In Hilversum zag je een beetje het omgekeerde. En soms proef ik in Zeewolde trekjes die ik daar in Hilversum ook zag. Namelijk, het is goed zoals het is. En eigenlijk moet het dan ook maar zo blijven. Dus met andere woorden, het behouden van wat je hebt bereikt belangrijker lijkt te zijn dan oog te hebben voor de toekomstkansen. De toekomstige ontwikkeling.
En dat is niet slim?
Dat is op lange termijn niet houdbaar, zou ik haar zeggen. Want op lange termijn weten we één ding zeker, de wereld om ons heen verandert, dus verandert onze positie ook.
Ja.
En ik denk dat dat ook voor Zeewolde geldt. En dan heb ik het niet specifiek over de kazerne, heb ik het niet specifiek over wat er in Lelystad of Vliegveld gebeurt. Maar al die ontwikkelingen gaan ook impact hebben. ontegenzeggelijk. Zelfs als je zou zeggen, we willen het niet en we houden het zo ver mogelijk van ons af, dat gaat impact hebben. En op het moment dat je dus denkt dat je alles kunt proberen te houden bij het oude, dat klinkt wel heel kort in de bocht, maar u snapt denk ik wat ik bedoel. Als je denkt dat je kunt behouden wat er is, terwijl je omgeving aan het veranderen is en misschien wel in hoge mate aan het veranderen is, dan is dat in mijn ogen niet lang houdbaar.
Dan loop je achter de feiten aan. Of is dat naïef?
Dan loop je zelfs het risico dat die andere omstandigheden gaan bepalen waar het heen gaat met jouw gemeente. Grote projecten om jullie heen. En dan heb ik het ook over de KV-lijn. Wat de impact van zo'n andere manier van trekken van die...
De energiekabel.
De energiekabels, kabel. Die 380 KV is, geloof ik.
Ja.
Dat gaat impact hebben op waar je wel of niet bepaalde dingen nog kunt doen. Dan heb je vervolgens de komst van de kazerne. Dat gaat ook impact hebben op wat dat gaat doen aan de Nijkerkse kant net zo goed als aan de Flevolandse kant. Dan heb je al of niet burgerluchtvaart, in ieder geval straaljagers is nu het standpunt.
Ja.
Straaljagers op vliegveld Lelystad. Als daar ook burgerluchtvaart bij komt, dan zijn drie hele belangrijke ontwikkelingen om zo'n gemeente heen, die denk ik niet per definitie tegen te houden zijn, al zou je het willen. De vraag is of je het moet willen, maar al zou je het willen, kan je ze niet tegenhouden. En ze gaan impact hebben op de toekomst van deze gemeente. En ik denk dat het verstandig is voor bestuurders om na te denken over, als die ontwikkelingen om ons heen plaatsvinden, wat voor gemeente kunnen en willen wij dan zijn op de lange termijn? En dat is geen eenvoudige vraag. Dus ik denk ook niet dat eenvoudige oplossingen of eenvoudige antwoorden de oplossing zijn.
Stof tot nadenken.
Ja.
Meneer Roerig, ik wens u nog veel succes. En bedankt voor uw komst naar de studio. Mocht u formateur worden, dan zien we graag terug nog een keer.
Nou, graag gedaan. En ik vond het een fijn gesprek in ieder geval. Dank u wel.
Dit was Zeewolde Kiest. Dank aan Ton Roerig, informateur, voor zijn toelichting op het adviesrapport van vanavond. En natuurlijk dank aan u, luisteraar, voor het luisteren. De redactie van deze aflevering was in handen van Stanley Egger. De techniek werd verzorgd door Deen Guldemond. Het adviesrapport van Ton Roerig is inmiddels besproken in de gemeenteraad en beschikbaar op de website van de gemeente Zeewolde. Graag tot de volgende keer.
Dit is lokale Omroep Zeewolde. Altijd het laatste nieuws op internet, kabel en 106.4 FM. Nu het nieuws op LOZ.
Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag